Gemeente van onze heren,
broeders en zusters.
Wat zijn sacramenten? Zo begint een van de zondagvragen van de Heidelbergse catechismus. We gaan geen catechismuspreek houden, maar de vraag laat ik even staan. Want wat zijn sacramenten? We kunnen zeggen het zijn plaatjes bij het woord, maar ook het is een onderstreping, een verzegeling, een zichtbare garantie van Gods kant. En dat zijn de twee dingen waar we vandaag even bij stil gaan staan. Het is een garantie, of liever een verzegeling, en het komt van Gods kant. Een verzegeling, ja, het is een ouderwets woord voor, misschien ook nog wel een ouderwets gebruik. Een zegel was vroeger een soort van handtekening. Een schrijver schreef een oorkonde of een wet of een verdrag of een handelscontract namens een koning of een koopman. De vorst of de koopman drukte in warme was zijn zegel, een beeld dat speciaal van die koning was. En daarmee was het stuk officieel, was de echtheid gegarandeerd. Dat is dus de betekenis van het zegel, bewijs van echtheid en deugdelijkheid. Jezus heeft ons doop en avondmaal gegeven als teken van echtheid. Als onderstreping van evangelie, van vergeving en verlossing. Maar ook onder het Oude Testament gaf God zijn tekenen om zijn woord kracht bij te zetten. Dan denken we natuurlijk in de eerste plaats aan besnijdenis. Maar God heeft ook bij andere gelegenheden laten zien dat God meende wat hij beloofde. En daarover hebben we dus iets gelezen in Genesis 15. We vinden het misschien een nogal bloederig geheel. En dat was het ook. Zoiets spreekt ons vandaag de dag niet meer aan. Daarom de vraag, wat gebeurde er en waarom? We vinden niet een heel uitvoerig antwoord op beide vragen, maar ik denk wel dat we voldoende zien om te weten wat dit Bijbelgedeelte ons vandaag nog te zeggen heeft. Wat gebeurde er? Eerste situatie. En we hebben niet voor niets eerst Genesis 12 gelezen. Daarin gaat het over Gods belofte aan Abraham. God roept de heiden Abraham, want een heiden was hij, vertelde Jozua later. God roept de heiden Abraham om weg te trekken uit zijn land en met onbekende bestemming te vertrekken. En God belooft hem drie dingen. Een zoon, een land en een zegen voor de hele wereld. En zoals de formulering in de nieuwe vertaling is, is die misschien niet zo herkenbaar. Maar als je het nog uit de oude vertaling hoort, in uw nageslacht zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Dan weet je wat God bedoelde. En dit was dus wat God aan Abraham had beloofd bij zijn vertrek naar een aankomst in Kanaan. Een zoon, een land, een zegen voor de wereld. En bij het begin van Genesis 15, dan zijn we alweer wat jaren verder. Er is het een en ander gebeurd, maar Abraham heeft nog steeds geen zoon. Geen zoon, geen land en geen zegen voor de hele wereld. Wel nu, in hoofdstuk 15 komen de eerste twee van deze beloften aan de orde. God herhaalt ze en hij zet er een dikke streep onder met een uitroepteken. Enige tijd later. Zo begint onze geschiedenis. En dat verbindt hem met het voorgaande. Abraham had door een overwinning op Canaanitische stammen, dat staat in Genesis 14... in feite de kans in handen om zelf te grijpen wat de Heer hem voor deze toekomst had beloofd, het land. Maar Abraham doet het niet. Er zal geen mens zijn die kan zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Abraham wacht op de Heer. En dan komt de Heer. Abraham, ik, en dan met een nadruk op ik zal jou beschermen en ik zal je vorstelijk belonen. Ja, belonen, waarvoor? Voor zijn vertrouwen op God. En over beloning door God zou ook nog een heel verhaal te houden zijn, maar dat doen we niet. Ik heb maar één preekbeurt. En laat het duidelijk zijn dat het bij beloning van God dus niet gaat om de vergoeding van geleverde prestaties. Maar we laten dit voor wat het is en we letten op Abraham's reactie. En die is zoveel als, God, wat heb ik aan die belofte? Ik sterf kinderloos, mijn eigendom is voor een vreemde. En hoe staat het nou met die beloofde zoon en met dat beloofde land? Ja, dat is nogal wat. Wat heb ik aan Gods beloften? Nogal een vraag. En het staat allemaal met de mate waarin je God op zijn woord kunt vertrouwen. En hier valt het woord vertrouwen, geloven. Daar draait het om in het leven met ons God. Kun je God vertrouwen? Ja, je kunt God vertrouwen. God heeft de hele geschiedenis door steeds zijn woord gehouden. En je kunt het zien als je op de geschiedenis let. Daarom is kennis van de Bijbelse geschiedenis ook belangrijk. Daarin zie je God aan het werk. En dan zie je God bezig zijn woord te houden. Maar hoe lag dat bij Abraham? Abraham kende God nog maar nauwelijks. En wat wist hij van Gods betrouwbaarheid? En dat zie je terug in zijn vraag. Op wie gaat mijn erfenis over? Het woord erven, in bezit nemen of krijgen, staat centraal in het hoofdstuk. In onze nieuwste vertaling staan er nogal wat synoniemen, waardoor je het woord een beetje over het hoofd ziet. Maar het komt 5 keer voor in de versen 3 tot en met 8. Dan gaat het over in handen krijgen, in bezit nemen, iets van wat je bij belofte bezit. Abraham heeft geen zoon. Abraham heeft alleen maar een belofte van God. Alleen maar? God neemt Abraham mee naar buiten, de nacht in. Hij zegt, tel de sterren maar, als je dat kunt. Ja, dat kon Abraham natuurlijk niet. Ja, hier in de Randstad of in het Westland ben je gauw klaar. Maar daar had je nog een echte nachthemel. Dan zie je geen sterren, dan zie je steeds meer sterren. Dus tellen, geen schijn van kans. Wel nu, zegt God. Zo talrijk zal je nageslacht worden. En dan gaan we niet zeuren over het juiste aantal en van in het echt kan het niet. Natuurlijk niet. Heeft Abraham waarschijnlijk ook niet gedacht, maar de boodschap was duidelijk. Zoveel sterren. Zoveel zonen. Maar ondanks dat staat Abraham op dat moment met lege handen. Geen kind, geen land, geen zegen voor de hele wereld. Sterren kun je niet plukken. Abraham heeft lege handen, maar hij vertrouwt op de Heer. En dan volgt die bekende tekst die Paulus later in zijn brief aan de Romeinen aanhaalt. En hij niet alleen. Abraham vertrouwde op de Heer. En deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad. Ja, wat is geloven? Hè? Wat is vertrouwen op God? Op zich ook een afzonderlijke preek waard. Maar goed. Abraham nam Gods woorden voor waar aan. En daar hield hij zich aan vast. En daaruit leefde Abraham. En God rekende hem toe als een rechtvaardige daad. En we gaan daar even niet mee verder. Want ons verhaal is nog niet uit. De Heer gaat verder. En nu komen we bij wat ik zou willen noemen het plaatje bij de preek. Hoe kan ik er zeker van zijn? Vraagt Abraham. Het antwoord van God is niet een extra herhaling of een bevestiging of iets in die trant. Nee, het is een opdracht. Waar wij misschien wat gek tegenaan kijken. Haal een 3-jarige jonge koe, een 3-jarige geit, een 3-jarige ram en 2 duiven. Ja, en dit doet ons denken aan de dieren die later onder het Sinaï-verbond op het altaar mochten komen. En die gedachte komt opnieuw op als we zien wat Abraham met de dieren doet. Hij hakt ze door midden. Behalve de vogels. Alleen de grote dieren gaan in 2 stukken. Ook later bij het altaar zullen de vogels niet worden verdeeld, maar als 2 delen van 1 offer worden beschouwd. En wat heeft dit in 2 delen nu te betekenen? Daarover worden we hier niet nader geïnformeerd. Het was kennelijk voor Abraham zo vanzelfsprekend dat er geen toelichting nodig was. En dat kom je vaker tegen in de Bijbel. Maar over het gebruik van het in 2 delen van dieren vinden we nog 1 keer iets in de Bijbel. En ook dan is het terloops. Maar we hebben er wel iets aan. U vindt het in Jeremia 34 vers 18. En daar staat: ik zal allen die een stierkalf in 2 hebben gehakt en tussen de stukken door zijn gelopen, maar die toch de regels van mijn verbond hebben overtreden en zich niet aan de overeenkomst hebben gehouden die ze ten overstaan van mij hebben gesloten, in het lot van het stierkalf doen delen. En hieruit begrijpen we dus dat het een ritueel van verbondsluiting betreft. Een bekrachtiging van een wederzijdse belofte met als garantie: wie zich hier niet aan houdt, met zijn bezittingen zal evenzo gedaan worden. En dat werpt licht op wat we in Genesis 15 zien. Maar daar hebben niet te maken met een strikte verbondsluiting. Het is geen tweezijdige belofte, maar een eenzijdige belofte. Alleen de Heer belooft wat. En gaat ook alleen de Heer gaat tussen de stukken door. Krachtiger had de Heer zijn belofte niet kunnen onderschrijven. Ik zei, de Heer gaat tussen de stukken door. Het wordt niet met zoveel woorden gezegd, maar het blijkt uit de tekenen. Eerst hebben we de diepe slaap en de duisternis over Abraham. En dan het verschijnsel van vuur en rook. Rook, duisternis, verterend vuur. Het waren de verschijnselen waarmee God later op Sinaï ook zijn aanwezigheid bekend maakte. Hij manifesteert zich hier. En zo onderstreept God zijn belofte aan Abraham met een eed. Niet met een hoorbare, maar met een zichtbare eed. Die dag sloot God een verbond, lazen wij, met een zichtbaar teken. Verbond. We gebruiken het woord hier, maar het is wat onnauwkeurig. Een verbond is tweezijdig, noemde het al. En daar spreken twee partijen zich uit. Denk maar aan het Sinaï-verbond, wat we in het begin van de dienst hebben gelezen. Daar zijn twee partijen, God en het volk Israël. En beide partijen spreken zich uit, ook het volk Israël. En bij de intocht in Kanaan vindt u dit weer. Evenals wanneer Jozua afscheid neemt van het volk. Wij raken hier aan iets gevoeligs. Want hoe zit het hier met die twee partijen? Heeft Israël een keuze? En u weet, het speelt regelmatig rond de doop. Hoe zit het met het verbond met Abraham zijn vriend, dat God van kind tot kind bevestigt? Daarin hebben wij als vrije, autonome mens toch ook wel wat te vertellen. Ik kies toch voor Jezus. Ik beslis toch. Laten we hier eens goed luisteren. Het Hebreeuws gebruikt zowel hier, in Genesis 15, als in Genesis 17. En later bij Sinaï één en hetzelfde woord, waarvan we eigenlijk de betekenis door woordafleiding niet goed kennen. Maar aan het gebruik ervan zien we wat het betekent. En dan betekent het verbond, tweezijdig, maar ook belofte, eenzijdig. En die twee hangen nauw samen. In een verbond beloven twee of meer partijen aan elkaar iets. En belofte maakt schuld. Je bent je verplicht aan je belofte, aan je verbond te houden. We hebben Genesis 12 en 15 gelezen. En eigenlijk hadden we ook Genesis 17 erbij moeten lezen, want die drie liggen in elkaars verlengde. Maar ze laten ook een ontwikkeling zien. De ontwikkeling zie je ook in de betekenis van het woord. God gaat steeds een stapje verder. God geeft Abraham aanvankelijk eenzijdig een belofte. En daarmee verplicht God zich die belofte te houden. En daar kan Abraham God op aanspreken. En dat is Genesis 12. En eigenlijk doet God dat ook in Genesis 15. God herhaalt zijn belofte. Hij zet er een streep onder, uitroepteken erachter. God gaat tussen de twee in tweeën gedeelde dieren door. Voor een mens die iets beloofde gaf dat aan. Als ik mijn belofte niet houd, mag je zo met mijn bezit doen. Maar voor God was dat natuurlijk niet nodig. Want hoe vast wist Abraham dat al? Waar had Abraham dat kunnen leren? Voor Abraham is het dus een extra garantie om dat te zien. Genesis 12 vertelt ons van de roeping, de uitverkiezing van Abraham. En daarbij voegt God een belofte. Abraham geloofde, hij vertrouwde op God en hij ging. In Genesis 15 zijn we weer wat jaren later. Hoeveel weten we niet precies. Maar er is nog geen spoor van vervulling. En dan komt God weer met zijn belofte. Hij zet er nu een streep onder, maar blijft Gods belofte. Bekrachtigd met een teken en met een eed. Het is Gods belofte. En in Genesis 17, dan pas is er sprake van een tweezijdig verbond. Er komen twee partijen in zicht. God die belooft, Abraham die de eis hoort. Jij moet je van jouw kant aan dit verbond houden. Leef in verbondenheid met mij en leid een onberispelijk leven. En dan volgt als teken de opdracht tot besnijdenis. Maar hier in Genesis 15 komt alles nog van één kant. God belooft zonder voorwaarden. En natuurlijk, stilzwijgend wordt er wel iets van Abraham verwacht. Geloof, vertrouwen. Maar wij horen niet van daden als vereiste tegenprestatie. Abraham hoeft alleen maar op God te vertrouwen. In Romeinen 4 citeert Paulus dit stukje, Genesis 15 vers 6. Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En Paulus zegt dan, dat gebeurde toen hij, Abraham, nog niet besneden was. Dat is belangrijk. Besnijdenis, dat was het teken dat mens aanbracht in het kader van Gods verbond met de mens, met Abraham. Maar besnijdenis, dat is het teken waartoe God pas in Genesis 17 de opdracht gaf. En Paulus wijst op die volgorde, die nadrukkelijk is terug te vinden in Genesis. Om het wat ouderwets te zeggen, eerst de belofte, dan pas de eis. En daarin ziet u weer, geen uitverkiezing door verdiensten, maar door genade alleen. En ook, God eerst. En dan niks, geen, ik wil mijn hartje wel openstellen voor God. God zegt dan, hier kom jij. En dat is goed om te zien. Eerst God, dan nog een keer God. En dan kunnen wij weinig anders doen dan Gods belofte beamen. Zoals Abraham deed. Abraham geloofde God. Ik begon met de vraag, wat zijn sacramenten? En ik zeg niet dat er in Genesis 15 sprake is van een sacrament in die zin. Dat God een teken instelde dat telkens weer gebruikt moest worden. Dat kon ook niet. Dat zou pas in Genesis 17 gebeuren. En dan alleen nog voor het oude verbond. Wij, in het nieuwe verbond, hebben vandaag de dag doop en avondmaal gekregen. Wij hebben in Genesis 15 te maken met een zichtbare eed. Wij zien dat God iets heeft beloofd en dat hij dat zal doen. Dat God het heeft gedaan. Tegen Abraham zegt God, ik ben de Heer die jou heeft weggeleid uit Ur, uit het land van de Chaldeeën. Meer kon God nog niet zeggen, want meer ervaring had Abraham nog niet opgedaan. Tegen Israël zegt de Heer bij de Sinaï, ik ben de Heer die jullie uit Egypte heeft weggeleid, die jullie heeft bevrijd. En voor de intocht in Canaan geeft Mozes in Deuteronomium een nog veel uitgebreider overzicht van wat de Heer allemaal heeft gedaan. Hoe God woord heeft gehouden. En dat is ook de inzet van de profeten. God heeft gedaan wat hij heeft beloofd. En daarom is Bijbelse geschiedenis zo belangrijk. Want dan wordt duidelijk wat God is, wie God is en hoe hij is. God schrijft een geschiedenis. Een geschiedenis met ons. Heilsgeschiedenis. De belofte aan Abraham is vervuld. De zoon, het land en ook de zegen voor de hele wereld. Als Paulus het evangelie van de opgestane hier brengt, valt hij niet voor niets terug op de belofte aan Abraham. God heeft gedaan wat hij heeft beloofd. Daartoe heeft God zich verplicht. God houdt woord. En in die zegen voor de hele wereld mogen wij meedelen. God heeft gezegd, hier komen, kom maar bij mij. En als onderstreping daarvan heeft hij ons doop en avondmaal gegeven. En daarmee gaat hij met ons de geschiedenis door, tot ook de laatste belofte is vervuld. Een vernieuwde hemel en een vernieuwde aarde. Als de zonde en de gevolgen daarvan weg zijn, en als Jezus is gekomen om het koningschap op te eisen voor ons aller oog. Als het geloven en het vertrouwen is overgegaan in zien en aanschouwen. Houd vol. Zoals Abraham, want God is getrouw. Amen. Deze preek is.